stel voor dat wij beginnen. Het is voor velen de eerste keer in een setting als dit. Een informatiebijeenkomst georganiseerd door het college. We kennen informatiebijeenkomsten georganiseerd door het college en informatiebijeenkomsten georganiseerd door de raad. Dit is een informatiebijeenkomst georganiseerd door het college. Dan is vaak de wethouder ook de voorzitter. Is het andersom, dan is het een voorzitter vanuit de raad die op dat moment zo'n informatiebijeenkomst voorzit. Aanwezig Ingrid van Sluis. Ingrid is manager vanuit Veilig Thuis. En achter in de hoek rechts Anna van Striep. Anna is beleidsmedewerker, jeugdzorg. En Lilian de Goeses is ook lid van ons interventieteam. En daarmee ook zeg maar in het voorliggend, het sociaal wijkteam, zeg maar, een belangrijke speler. Wij gaan een presentatie houden, althans Ingrid gaat een presentatie houden omtrent Veilig Thuis. Dat hebben we anderhalf jaar terug ook gedaan op verzoek van de raad. En toen heeft de raad ook gezegd, dat willen we eigenlijk toch wel anderhalf jaar repeteren om Veilig Thuis ook te kunnen volgen. Om er beter grip op te krijgen en ook te snappen wat Veilig Thuis doet. Want daarnaast, Veilig Thuis is gewoon een hele belangrijke organisatie. En we willen ook weten wat er gebeurt en wat we vanuit Veilig Thuis mee kunnen krijgen. Of moeten wij dingen beter doen of anders doen. En zeker ook in de relatie met het sociaal wijkteam zijn dat twee belangrijke partners. Vandaar dat we nu weer bij elkaar zitten. En eigenlijk net op het goede moment, omdat er ook nieuwe raad, zeker burgerleden bij zitten. Dan is het ook, als het te snel gaat, geef dat aan. Als er opmerkingen of titels of dingen worden, even mag er tussentijds een vraag worden gesteld voor de duidelijkheid. En dan doe jij een presentatie en dan hebben we daarna tijd zat voor vraag en antwoord. Goed, zullen we dan maar beginnen? Ingrid, en jou?
Ja, zeker, dankjewel. Mijn naam is dus Ingrid van Sluis. Ik ben manager bij Veilig Thuis Gelderland Midden. En onder Gelderland Midden valt ook Overbetuwe, dus een van de 15 gemeenten waarvoor wij werken. Ik heb een korte presentatie even over wat en wie is nou Veilig Thuis en waar zitten we. Om een klein beeld te schetsen. Dan heb ik wat cijfers, want dat is natuurlijk het meest interessante. Waar hebben we het nou over? Hoeveel mensen komen nou bij Veilig Thuis? Hoeveel meldingen zijn er? Niet alleen in zijn algemeenheid in Gelderland Midden, maar vooral natuurlijk voor Overbetuwe. Als het te snel gaat, stel gerust vragen tussendoor. Ik heb de presentatie niet zo heel lang gehouden, omdat het gesprek natuurlijk ook belangrijk is en interessant. Maar ik kan me voorstellen dat er best, als het niet allemaal even bekend is, vragen zijn. Dus geen probleem. Ik praat het aan elkaar, hoop ik in ieder geval. In ieder geval hoop ik ook dat het begrijpelijk is, want dat is altijd wel een uitdaging om het werk waar je de hele dag mee bezig bent. En misschien herkent u dat wel. Om dat ook aan mensen die niet dagelijks tegenkomen zo uit te leggen dat het ook helder is. Goed, het is 5 april. Veilig Thuis Gelderland Midden. Ik zei het al, wij werken voor de regio Gelderland Midden. Dat doen we sinds 2015 op grond van de WMO. Voor die tijd bestonden we uit het advies- en meldpunt kindermishandeling. En het steunpunt huiselijk geweld. En in 2015 tijdens de transitie jeugdzorg zijn we samengevoegd tot Veilig Thuis. In iedere regio is een Veilig Thuis. In Nederland in totaal 26. En ze zijn overal wat anders georganiseerd. Dat is het gevolg van dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inrichting van Veilig Thuis. En in Gelderland Midden zijn we een stichting. Niet helemaal zelfstandig, maar als stichting zijn we ondergebracht binnen de veiligheidsregio. Maar we zijn geen onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Dat is best af en toe een zoektocht hoe we dat moeten doen. Maar we hebben een sterke band met de GGD en de jeugdgezondheidszorg. Ik zei het al, ons werkgebied zijn de 15 gemeenten van Gelderland Midden. Maar we hebben maar één locatie. En die zit in Arnhem. Waar 81 vaste medewerkers iedere dag, niet allemaal iedere dag, maar ze werken bij Veilig Thuis. 67 FTE. En het grootste deel daarvan zijn wat wij noemen VT-medewerkers. Dat zijn hulpverleners, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers. Dat is zeker 80% van de mensen die bij ons werkt. En die hebben allemaal een registratie. Dat staat hier ook. Ze zijn geregistreerd of in het BIG-register of ze zijn SKJ geregistreerd. En dat betekent ook voor die medewerkers wel het nodige, want dat betekent dat ze onder andere tuchtrecht aansprakelijk zijn. En ze moeten ook iedere 5 jaar hun punten halen. Dus het betekent ook iets voor de mate waarin we mensen opleiden, toerusten. De BIG-geregistreerde mensen bij Veilig Thuis, dat zijn vertrouwensartsen voor het grootste deel. Daarvan hebben we er in Gelderland midden 3. En die zijn vooral betrokken bij medische casussen. Casussen waarbij sprake is van strafbare kindermishandeling, bijvoorbeeld met letsel. Maar ook wel als het gaat om zware psychiatrie. Of bijvoorbeeld kinderen die nog niet geboren zijn. Daar zitten ook vaak medische componenten aan, omdat moeders met enige regelmaat dan toch verslaafd zijn. En dan is het fijn dat we medische expertise hebben. Ik had hier aan de zijkant een beetje gezet de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de leidraad eigenlijk waarbij meldingen bij Veilig Thuis komen als het gaat om meldingen van professionals. Professionals die werken met de meldcode. Daarin staat niet dat ze verplicht zijn te melden, maar daarin staat wel wanneer ze kunnen melden. We hebben geen meldplicht in Nederland voor professionals als ze zorgen hebben. Maar er wordt wel van professionals verwacht dat ze goede afwegingen maken als ze een situatie zien waar ze zorgen over hebben. En dat is geregeld in de wet meldcode. En de belangrijkste beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld artsen of het onderwijs of hulpverleners, die hebben daarin ook specifieke afspraken. Die hebben een eigen afwegingskader, omdat ze ook allemaal weer eigen registratie hebben of afspraken met een beroepsvereniging bijvoorbeeld. We hebben vanaf mei 2020 hebben we een chatfunctie en dat heeft alles te maken met corona en de pandemie. Dat heeft iedereen mee te maken gehad, maar Veilig Thuis ook. In het begin is er veel vraag geweest, neemt nu het huiselijk geweld en kindermishandeling toe? Komt niemand achter de voordeur? Hoe gaat het nu? Weten we dat? Nou, dat wisten we niet. En in tegenstelling tot de verwachting zagen wij eigenlijk het aantal meldingen dalen. En we hebben toen gezocht naar een manier om burgers en eventueel slachtoffers van huiselijk geweld te bereiken. En dat hebben we gedaan door landelijk een chatfunctie in te richten. Waarmee mensen heel laagdrempelig en anoniem hulp konden vragen voor zichzelf of voor een ander. En daar is veel gebruik van gemaakt. De chat is nog steeds in de lucht en we zien dat dat langzamerhand een van de manieren wordt voor burgers. In dit geval, want professionals mogen er geen gebruik van maken, maar voor burgers om Veilig Thuis te bereiken. Ik zag net een verbaasde blik, maar professionals mogen er geen gebruik van maken, omdat we graag willen dat die bellen en die zijn daar ook goed toe in staat. Terwijl als je in een onveilige situatie thuis zit, dan kun je zelfs met de mobiel op het toilet een chat starten. Daarbij gebruiken professionals hem ook vaak voor de vraag, hebben jullie mijn melding ontvangen? Nou, daar kunnen ze ook echt voor bellen. Dus we zijn daar redelijk strak in.
Deze presentatie leidt me straks ook aan.
Ja, zeker.
Is de bedoeling dat de chatfunctie wel blijft of gaat die eigenlijk weer
weg? Nee, de bedoeling is dat die blijft. Eerst in aanleg dachten we, nou, dat is iets tijdelijks. Maar we hebben onlangs een enquête gehouden onder alle Veilig Thuisorganisaties in Nederland, want we regelen het landelijk. Het is een landelijke applicatie. En daar blijkt dat meer dan de helft van de Veilig Thuis, en dat geldt voor ons Veilig Thuis ook, het eigenlijk al in hun reguliere proces ingebouwd hebben. Dus eerder werden er mensen apart opgeleid en gevraagd wie wil er de chat doen, maar inmiddels is het een onderdeel van de front office. En blijft die. Er zijn zelfs nu ook overleggen eventueel met vrouwenhulpverlening, Movira onder andere, om te overleggen wat we meer nog samen kunnen doen in die online bereikbaarheid en hulpverlening. Want met name de vrouwenopvang die maakt veel gebruik van online hulpverlening en daarin kunnen we elkaar wellicht versterken. Maar dat gebeurt allemaal op landelijk niveau, dat doen we niet vanuit Gelderland midden specifiek.
Mag ik ook nog een vraag stellen? Die chats die worden ontvangen, wel ontvangen door vrijwilligers neem ik aan, die beoordelen die. Handelen ze dat per chat af of nemen ze direct contact op of per telefoon of is dat helemaal afhankelijk van de vraag die er of de melding die er...
De chat is een adviesfunctie, we nemen daar geen melding in aan, dus als iemand echt een melding wil doen, dan maken we een afspraak dat ze ons gaan bellen.
Ja.
Want het is dan ook altijd een melding van een burger en dat is sowieso wat ingewikkelder omdat je wat minder specifieke informatie kunt krijgen. Een professional kan dan op een andere manier aangeven waar de zorg ligt. Dus het is een adviesfunctie. En soms is het anoniem, soms geven mensen ook aan wie ze zijn. En we kunnen via die adviesfunctie ook mensen op het goede spoor zetten om bijvoorbeeld hulp voor zichzelf te zoeken, te verwijzen. Maar soms vragen we ook mensen om overdag terug te bellen.
Hebben jullie ook een beetje in kaart wat voor type vragen er via de chat binnenkomt? Hebben jullie dat in kaart gebracht?
Ja, dat zijn eigenlijk niet zo heel veel andere vragen dan die via de telefoon binnenkomen over advies. Het gaat toch vooral over, ik heb zorgen bijvoorbeeld over een buurkindje of ik heb zorgen over mijn schoonzus. Of ik zoek voor mezelf hulp. Wat kan ik doen? En dat hebben we aan de telefoon eigenlijk ook. Dus de vragen verschillen niet zoveel, alleen de manier om te komen. En we zien wel dat de doelgroep heel anders is. Want de chat wordt veel gebruikt door jonge mensen. Nou, dat is niet zo onlogisch, hè. Die zijn heel erg gewend om heel snel het contact te zoeken. Maar ook vrouwen onder de 40 chatten meer dan dat ze bellen. Dus we hebben met de chat ook echt wel een andere doelgroep bereikt.
Ja.
En dat maakt ook dat Veilig Thuis landelijk zegt, ja, daar gaan we geen afscheid meer van nemen. Van die chat.
Helder.
Veilig Thuis staat eigenlijk voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heet we officieel in de wet. Nou, dat is een hele mond vol, dus daar werd een andere naam voor gezocht. En dat is Veilig Thuis geworden. En er komen verschillende vormen van huiselijk geweld worden gemeld bij Veilig Thuis. En dat is onder andere dit rijtje. Kindermishandeling, partnergeweld, mensenhandel, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, complexe scheidingen, seksueel misbruik. En allerlei combinaties daarvan. Je kunt zich voorstellen dat in een gezin waar veel ruzie is, dan is er partnergeweld, maar dan is er eigenlijk ook sprake van kindermishandeling. En het is soms worden vanuit verschillende hoeken hetzelfde gezin gemeld. En de een de school meldt, we hebben een vermoeden van kindermishandeling. En politie is bijvoorbeeld aan de deur geweest en die meldt dan bij ons, we hebben vermoeden van partnergeweld.
Ja, de vraag, hoe snel kan er geschakeld worden op bijvoorbeeld eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld eerbraak? Dus ik kan me voorstellen, de chat iemand op het toilet naar Veilig Thuis, die zoekt een heenkomen, want die moet ergens naartoe. Er moet heel snel geschakeld worden, omdat het dus best geweld aan te pas kan komen. Hoe snel kunnen jullie schakelen daarin en hoe wordt daar geschakeld?
Nou, ik denk dat er op de chat niet zo heel gauw iets komt over eergerelateerd geweld. Dat zijn toch vaak hele complexe casussen waar we al overleg hebben bijvoorbeeld met politie en met justitie. Maar als er op de chat een vraag komt die echt bijna een 112 gehalte heeft, hè, dan kunnen we meteen schakelen met de politie. Als we weten om wie het gaat, want dat is bij de chat wel. De chat kan anoniem. Mensen kunnen hun naam doorgeven, maar er zijn er ook die zeggen ik ben Pietje Puk. Of Mr. X is een hele favoriete. En dan weten wij eigenlijk helemaal niet om wie het gaat.
Nou, vooral vanwege de nazorg dan ook weer. Stel je voor, er is iets achter de rug, de casus is afgelopen. Ja. En dan de nazorg, wordt er dan nog omgekeken naar een jonge vrouw die zeg maar eigenlijk daarmee bedreigd is en in zo'n situatie gekomen is?
Ja, niet door ons. Veilig Thuis is altijd maar heel kort betrokken, daar zal ik zo nog wel iets over vertellen. Want in principe een advies is heel, heel kort, hè. Dat kan één gesprek zijn. Soms vragen we mensen nog wel eens om terug te bellen, nog een keer te vertellen hoe het gegaan is. Of het gelukt is bijvoorbeeld om contact te leggen met de huisarts. En dan blijven we het wel een beetje volgen. En als we een melding krijgen, dan zijn we in de meeste gevallen 5 dagen betrokken. En dan zorgen we dat de melding en het gezin en de betrokkenen overgedragen worden. En daar kan Lilian heel veel over vertellen ook. Naar bijvoorbeeld hier in Overbetuwe het interventieteam. En zij gaan daarmee aan de slag hebben. Net als Veilig Thuis de contacten met hulpverleners in de wijk, maar eventueel ook politie. En zorgen op die manier dat er ondersteuning is. Dus veilig thuis is een manier om te zorgen dat de zorg zo goed mogelijk en zo snel mogelijk ingezet wordt. Als er een vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want dat is wel onze core business. Als het gaat over overlast bijvoorbeeld, dat is ook zo'n thema, dan is dat eigenlijk geen thema voor veilig thuis. Dus dat proberen we altijd wel te filteren.
Mag ik een vraag stellen over de hulpverlening? Want als er een melding wordt gedaan, moet er ook, vraagt u, neem ik aan, ook uit of er al hulpverlening of sprake is van hulpverlening. Kunt u een indicatie geven en hoe vaak dat voorkomt? Dat mensen bellen die al in een hulpverleningstraject zitten.
Ja. Nou, dat is best vaak. Dat er al hulpverlening is in een bepaalde vorm. Ik heb vandaag toevallig een overzicht gezien waarin het ging over hermeldingen. En dan blijkt dat ongeveer 20% van de casussen, daar is nog nooit iemand betrokken, zeg maar. Behalve gewoon reguliere dingen als onderwijs of de huisarts, die iedereen heeft. Maar dan is er nog geen zorg betrokken. Maar de mate waarin zorg betrokken is, dat is heel divers.
Goed, in 20% is er nog geen hulpverlening betrokken. Dus bij 80% van de mensen die u belt zijn eigenlijk op een of andere manier al
hulpverlening al betrokken geweest. En dan kan het gestopt zijn. Of die zijn al eerder bij Veilig Thuis gemeld. Of er loopt hulpverlening. Of er is al een maatregel. Dus dat geeft ook wel een beetje aan dat de casussen die bij Veilig Thuis gemeld worden over het algemeen best complex zijn. Hè? Daar gebeurt een heleboel al in.
Mag ik er ook nog een vraagje over stellen? Of kan het ook nog meespelen dat mensen die één keer jullie gevonden hebben dat makkelijker doen laten en dat voor een ander de drempel veel hoger is?
Nee, we zien dat heel veel, als het gaat over meldingen, dan zijn het grootste aandeel van de meldingen die bij ons komen, zijn van professionals, waarvan dan ook nog de politiemeldingen de grootste hoeveelheid is wat bij ons gemeld wordt. Burgermeldingen, zeg maar van omstanders, hebben we eigenlijk relatief weinig. De cijfers komen straks ook nog wel even langs. Dus wat er gemeld wordt is echt het grootste deel van professionals. Het is wel zo dat als een professional contact met ons gezocht heeft en het idee heeft, goh, ik heb hartstikke goed kunnen sparren met Veilig Thuis en ik ben goed ondersteund het is een fijn gesprek geweest, dan zal die professional eerder contact met ons zoeken om opnieuw te sparren en opnieuw te vragen van, is dit iets wat gemeld moet worden bij jullie? Wat zou ik zelf nog kunnen doen? Ja, en dat is natuurlijk vreselijk belangrijk dat we dat heel goed doen. En wij zeggen ook altijd tegen onze medewerkers, jullie zijn wel de ambassadeurs van Veilig Thuis. Want hoe eerder je het huiselijk geweld en onveiligheid stopt, hoe beter. En daarvoor moeten wij wel heel toegankelijk zijn. En dat is wel heel belangrijk en dat zie je dus ook wel gebeuren. Hulpverleners die een goede ervaring hebben, die komen vaker terug. En hulpverleners die zich niet gehoord hebben gevoeld, die zullen zeggen van, nou, daar heb ik ook helemaal niks aan dat Veilig Thuis. Ja.
Maar even voor de goede orde, die gebruiken niet deze chatfuncties.
Nee, die chat is echt voor advies. Die melden niet via advies.
Is dus niet bedoeld voor de hulpverleners.
Nee.
Voor de professionals. Ja.
Nee, dat is echt ontstaan in de coronaperiode waar we zorgen hadden over mensen waarvan we dachten dat ze wellicht niet geholpen werden.
Mag ik even nog een andere vraag stellen? Die chatsfunctie is natuurlijk ontstaan door fenomeen corona. Zijn er nog andere veranderingen, negatief of positief, te melden? Dat je zegt van, nou, dat heeft wel een bepaalde invloed gehad. Zo'n chatfunctie is natuurlijk ontzettend positief. Hè? Er is iets moois uitgekomen. Zijn er zo nog meer voorbeelden? Dat is zeg van, nou, het is eigenlijk ook wel iets positiefs wat wij hebben.
Wat wij vooral zien en wat we binnen Veilig Thuis zelf heel positief vinden, is dat we zien dat we eigenlijk hele zelfstandige medewerkers hebben. Want we hebben gemerkt dat zij hun werk, ondanks de pandemie en van huis uit met alle beperkingen die dat oplevert, heel goed hebben kunnen blijven doen. Dus ze zijn inmiddels sterren in het doen van een digitaal huisbezoek, zou ik bijna willen zeggen, waarbij ze online juist ook die vragen blijven stellen, terwijl ze niet het huis kunnen zien. niet alle mensen die daar wonen tegelijk kunnen zien. Maar toch zijn ze in staat om nog steeds die onderzoeken goed te doen. Dus dat heeft wel ons ook gesterkt dat de medewerkers die we hebben ook goed toegerust zijn. Zorg hebben we natuurlijk wel gehad over hoe doen we dat als ze allemaal thuis zitten. En we hebben ook wel eens gezegd, als ons gebouw maar overeind blijft, hè, niet letterlijk maar figuurlijk. Nou, daar zijn we dus wel in gerustgesteld nu dat dat zo is. Wat wel een rol speelt, en daar zal ik zo ook nog wel wat over zeggen, is dat het natuurlijk zo is dat we soms ook niet dat hebben kunnen doen wat we graag wilden. En dat er soms wachtenden zijn geweest. Dat er ook bijvoorbeeld hulpverlening niet goed op gang kon komen, omdat je eigenlijk wilde dat er iemand bijvoorbeeld van de psychiatrie in huis kon komen. En dat ging dan niet. En dan zag je dat de hulp stagneerde. Dus er zijn ook best wel dingen geweest die niet goed gingen. Ja.
En wat voor soort, want u zegt 80 medewerkers, wat voor soort medewerkers zijn dat professionals? Is het van allerlei soorten of allerlei professionals?
Ja, het zijn vooral hulpverleners. Dus ofwel mensen met een SPH-opleiding, sociaal-pedagogische hulpverlening. Maatschappelijk werkende. Maar we hebben soms ook mensen die uit een andere richting komen. Een SPV'er, nou die zouden we nog wel graag meer hebben. En een aantal vertrouwensartsen. We hebben een aantal gedragswetenschappers. En die werken allemaal samen echt op de inhoud. Ja. Zal ik even doorgaan? Nou, wie kan er bij VT terecht? Daar heb ik al het een en ander over gezegd. Hè? Iedereen. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht. Professional, omstander, direct betrokkenen zelf. Iedereen kan bellen voor advies en ondersteuning. En dat zijn vragen die kun je anoniem stellen. Als wij een advies geven, dan weten wij ook nooit over wie het gaat. Dus je kunt zelf anoniem blijven als je een advies hebt of vraagt. Maar wij weten ook niet over wie het gaat. We gaan ook daar geen dossier over vastleggen. Wij leggen wel vast wie het advies gevraagd heeft. Dus als een leerkracht belt, dan weten we vaak wel hoe die leerkracht heet en van welke school die is. Maar wij weten niet over welke leerling die gebeld heeft. En wij leggen ook niet de naam van het gezin vast, maar wij leggen vast dat de leerkracht gebeld heeft. Dus de adviesvrager. Als het ernstig of complex is en als er echt hulp nodig is, of als het ontzettend onveilig lijkt in het gezin, dan is er de mogelijkheid om een melding te doen. En dan gaat Veilig Thuis andere stappen nemen dan alleen maar een advies geven en zorgen dat iemand ermee verder kan. Maar dan gaan we zelf de veiligheid beoordelen. Dan maken we wel een dossier op van wie er bij ons gemeld wordt. Dus dan wordt er een GBA-check gedaan en we kijken in de gemeentelijke administratie wie wonen er op dit adres. Zijn die bij ons bekend? Daar doen we een check op. Hebben we al iets anders van dit gezin? Weten we wie het zijn? We doen ook een check bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. En we checken bij de politie. Dus op het moment dat iemand echt gemeld wordt, daar moet dan ook wel aanleiding voor zijn, dan gaan we informatie verzamelen. Dat noemen wij verrijken. Dan verrijken we eigenlijk de informatie van de melding. Nou, om een voorbeeld te geven, we krijgen een politiemelding. Daar zegt de politie tegen ons, wij zijn 2 dagen geleden ter plaatse geweest. Deze vader en moeder hadden heel erg veel ruzie. Moeder had een blauw oog en de kinderen die stonden te huilen in de kamer. We hebben de zaak gesust, we hebben vader een nacht bij zijn moeder ondergebracht, maar we maken ons ernstig zorgen en we doen melding bij Veilig Thuis. Nou, dan weten wij over wie het gaat en dan verrijken we die informatie van de politie met, is er iets bekend bij de Raad voor de Kinderbescherming, hebben wij zelf al een melding. En dat voegen we toe aan het dossier. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we de veiligheid beoordelen en dat doen we aan de hand van een standaard instrument. Dus dat bedenken we niet zelf. Maar dat zijn standaard vragen die we nalopen. Aan het eind beoordeelt die medewerker en die zegt het is veilig of het is onveilig. En die probeert ook een inschatting te maken. Is het acuut onveilig? Moeten we meteen nu iets doen? Of is het meer structureel onveilig? En kunnen we dan bijvoorbeeld naar het interventieteam en dan dragen we het over. Dat doen we uiteraard met de betrokkenen samen. Hè. Het is niet zo dat mensen niet weten dat ze bij ons gemeld zijn. Als het een politiemelding betreft of een melding van een professional, dan zijn zij verplicht om aan de betrokkenen te laten weten dat ze bij ons gaan melden. Dat wil niet zeggen dat mensen dat altijd goed horen, hè, want als je in een akelige situatie zit, dan neem je ook niet alles op wat tegen je gezegd wordt. Maar als het goed is, zijn ze ervan op de hoogte. Ze krijgen van ons ook altijd bericht. En als het even kan, dan hebben we met hun een gesprek over wat is er nou gebeurd en hoe kijkt u er zelf tegen. Soms kan dat niet, omdat we mensen niet kunnen bereiken of omdat ze geen contact met ons opnemen. En dan dragen we wel over. En dan kan het opgepakt worden door het lokale team.
En wat als mensen dat niet willen, als ze die melding niet willen? Want ik neem aan dat dat ook best wel eens gebeurt.
Ja, helaas geen keus. Ja, een melding bij Veilig Thuis is niet vrijblijvend. Ze mogen ervan zeggen wat ze ervan vinden. Ze mogen ook zeggen het is onterecht. Als het echt een situatie is waarvan wij denken, nou, dit is wel heel raar wat er nu gemeld wordt. Dat heb je soms bij anonieme meldingen. Wij krijgen ook wel eens een anonieme melding, krijgen we een brief. En er staan hele vreselijke dingen in en dan denken we, ja, we weten niet, het is anoniem. Het kan best zijn dat iemand gewoon alleen maar iemand uit de buurt wil pesten. Maar het kan ook echt zijn. Dus wat moeten we, nou, dan gaan we die wel oppakken, maar dan doen we dat helemaal zelf. En dan doen we zelf onderzoek voordat we overdragen naar bijvoorbeeld het interventieteam. En in dat geval kan het ook gebeuren dat het echt onterecht is. En dan zeggen we ook van, nou, er is iets over u bij ons gemeld, maar dat was niet terecht. En u kunt vragen om vernietiging van het dossier. En dan vernietigen we ook het dossier als mensen dat willen. Komt niet heel vaak voor, want eigenlijk is er altijd wel reden voor zorg als er bij Veilig Thuis gemeld wordt. Nou, wat doen we dan na melding? Daar heb ik net iets over verteld. Hè. We triageren, heet dat met zo'n mooi woord, en bepalen of er dan acute of structurele onveiligheid is. We dragen over naar het lokale team van de betreffende gemeente. Dat doen we overigens in bijna 80% van de meldingen. Dat is ook een afspraak die we hebben in de regio Gelderland-Midden. Dat we zo snel mogelijk zorgen dat de zorg dichtbij de mensen geleefd wordt. Dus dat wij niet heel lang erover doen of allemaal onderzoeken doen. Maar dat we zo snel mogelijk een beoordeling doen en het ook overdragen. Zodat er daadwerkelijk iemand naartoe kan en kan zeggen, goh, wat is er bij u gebeurd? Vertel, kunnen we wat voor u doen? Dus maar in een heel klein aantal blijven de casussen voor een onderzoek bij Veilig Thuis. En dan is het eigenlijk alleen omdat we gewoon het niet weten of er wel sprake is van mishandeling. Dan gaan we dat onderzoeken. En dat doen we in overleg met de direct betrokkenen. Hè. Daar is contact mee, daar zijn meerdere gesprekken mee. We hebben contact met de huisarts, met eventueel het onderwijs, met andere hulpverleners. En we kunnen dan aan het eind samen met de betrokkenen voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld de voorwaarden dat de vader in het gezin hulp gaat zoeken bij zijn alcoholverslaving. En dat we dat gaan monitoren. En we kunnen dus ook een onderzoek doen. En dan is het vaak onduidelijk wat er aan de hand is. En dan weten we niet precies, ja, is er nou bijvoorbeeld sprake van psychiatrie in het gezin of niet. Dan moeten we echt erin duiken. Die veiligheidsvoorwaarden, dat gaat soms wat sneller, omdat dan vaak al aan de voorkant wel duidelijk is wat er aan de hand is. Nou, ik ben heel blij dat Lilian ook mee aansluit en Anna, want zonder samenwerkingspartners kunnen we het niet. Hè? We hebben echt, we zeggen altijd, Veilig Thuis is zo sterk als de keten. Wij zitten vaak vooraan als er een melding voor het eerst gedaan wordt en daarna gebeurt er van alles. En we hebben echt een enorme hoeveelheid ketenpartners met wie we samenwerken op verschillende terreinen. Nou, de lokale teams en de voorliggende voorzieningen welzijn is natuurlijk heel belangrijk, zeker als het gaat over laagdrempelig en over preventie ook eigenlijk. Om zo snel mogelijk te zorgen dat er, dat het niet erger wordt, hè, dat de onveiligheid stopt. Dat er zorg komt voor alle betrokkenen in het gezin. Maar er zijn soms ook situaties, daar is sprake van bijvoorbeeld strafbare mishandeling. En dan hebben we overleg met justitie, politie, OM, reclassering. Als er letsel is bij partnergeweld of bij kindermishandeling, dan komt uiteraard de politie, OM en reclassering daarbij. Soms ook forensische geneeskunde. En daar werken we nauw mee samen als het gaat over strafbare mishandeling. Jeugdprofessionals en jeugdbescherming, die vragen veel advies bij ons. Dat is echt een groep professionals die veel hulp verleent en zorg verleent in de meest brede zin van het woord. En die komen veel bij Veilig Thuis op de lijn met de vraag, denk eens mee. Wat zie ik nou eigenlijk? Is dit nou een signaal van mishandeling? Is dit een signaal van seksueel misbruik? Wat kan ik vragen? Wat kan ik uitvragen om te zorgen dat ik meer helderheid krijg? Maar ook om te verwijzen, denken we soms in een onderzoek al samen met de jeugdbescherming na of met de jeugdprofessionals, zouden jullie iets kunnen betekenen in het gezin? En dat geldt eigenlijk ook voor professionals die ambulante hulp verlenen aan ouders. Dan moet je met name denken aan mensen met een beperking, ouders met een beperking die zorg krijgen. De veiligheidshuizen, nou, niet onbelangrijk. Daar participeren wij in de paramedische sector. Onze vertrouwensartsen hebben veel overleg met de ziekenhuizen, met de huisartsen, huisartsenposten. Hebben vaste overleggen om ook casuïstiek te bespreken. Maar er is ook overleg bijvoorbeeld met fysiotherapeuten, tandartsen. Dat zijn toch ook beroepsgroepen die vaak verwaarlozing kunnen signaleren bij kinderen, maar ook bij ouderen. Ja, ouderen die komen bij een fysiotherapeut of bij de tandarts en zijn onverzorgd. Dat kan duiden op verwaarlozing of ouderenmishandeling. Nou, onderwijs en kinderopvang, dat is evident dat die zien de hele dag kinderen en kunnen daarin veel signaleren. Ouderenorganisaties, GGZ is heel belangrijk. In alle vormen, zowel de verslavingszorg als de traditionele GGZ. Daar zijn we bij betrokken. Maar bijvoorbeeld ook Kairos als het gaat over agressie. En dan tot slot natuurlijk onze collega's Veilig Thuis. In Gelderland werken we traditioneel heel veel samen. Voor 2015 waren de drie Veilig Thuizen eigenlijk één in Gelderland. En we hebben veel zaken die we met elkaar regelen. Bijvoorbeeld de opleiding, de VT-opleiding die onze medewerkers krijgen. We hebben gezamenlijk de bereikbaarheidsdienst. De dienst die werkt na vijven en in de weekenden. Die hebben we met elkaar vormgegeven. Dat is natuurlijk een kwetsbaar team. En als we dat met elkaar doen, dan kunnen we daar wat meer mensen aannemen. En dan is het wat minder kwetsbaar. En landelijk hebben we een vereniging van alle veiligthuizen. En daar is eigenlijk vooral de ondersteuning in geregeld. We hebben een handelingsprotocol waarin precies staat wat welke medewerker op welk moment mag doen. Dat hebben we met elkaar ontwikkeld. Maar bijvoorbeeld ook onze ICT, het registratiesysteem. En het overleg met VNG en de VWS over, ja, bijvoorbeeld wat registreren wij nou? Hè? Wij registreren heel veel. In CBS wordt ieder half jaar cijfers gepubliceerd van Veilig Thuis. Er is recent een hele mooie monitor gemaakt. Waar precies per regio gekeken kan worden, per gemeente, hoeveel casussen van mishandeling zijn er nou en hoeveel mensen betreft het. En, nou, dat maken ze heel mooi bij de CBS, maar dat doen ze omdat wij als alle Veilig Thuizen in Nederland dat invoeren. En daar hebben we afspraken over. En dat doen we ook op landelijk niveau. Dus dat landelijk netwerk is echt wel ook van belang voor ons. Nou, dan kom ik bij cijfers. Hoe ziet het er nou uit? Dit zijn de cijfers van 2021. En dit is eerst maar even in zijn algemeenheid. Dus voor heel Veilig Thuis Gelderland Midden. Niet landelijk, maar voor onze 15 gemeenten. Dan hebben we per week gemiddeld 96 adviezen. En 9 ondersteuningsvragen. Een ondersteuningsvraag, zeg maar een uitgebreid advies. Dan zegt de medewerker, goh, als je nou morgen dat moeilijke gesprek hebt, bel mij dan woensdag nog even om te horen hoe het gegaan is. Deze vragen worden over het algemeen beantwoord door onze front office. Dat zijn mensen die zijn heel erg goed in telefonisch heel veel vragen stellen en naar boven halen wat er aan de hand is. En die geven deze adviezen. In dit team zit ook de chat. En die zitten in die 96 adviezen. Dan krijgen we 65 meldingen per week. Het grootste deel daarvan zijn politiemeldingen. En dat komt omdat de politie sowieso heel veel ziet, gebeld wordt als het gaat over casussen rondom partnergeweld of het tijdelijk huisverbod of zaken die te maken hebben met ruzies, kinderen die op straat zijn. Nou, je kan van alles erbij bedenken waar de politie voor gebeld wordt, van kom eens kijken. En het verschil tussen de politie en de andere professionals is dat de politie geen afwegingskader heeft. Er is afgesproken, de politie mag altijd melden. Die hoeft niet na te denken over, kan ik zelf nog iets? Heb ik wel met de betrokkenen voldoende gesproken? Dat moet het onderwijs wel, dat moet de medische wereld wel, dat moeten de hulpverleners wel, politie niet. Die hebben in hun systeem, we hebben een rechtstreekse verbinding met het politiesysteem, zeg maar. Daar zitten we allemaal in. En zij duwen op de knop huiselijk geweld en dan komt die automatisch bij ons. Daarom zijn het veel politiemeldingen. En van die 65 per week zijn er ongeveer 75% politiemeldingen. Drie kwart. Dat is best veel. Nou, kijk, dit was vorig jaar. Die drie kwart was vorig jaar zelfs iets meer. De meldingen zijn dus voor 94% afkomstig van professionals. Dat betekent dat maar 6 op de 100 wordt gedaan door een burger. En 80% is van de politie. Opvallend is altijd, dat is niet iets voor 2021, maar dat is iets wat we eigenlijk altijd zien, het lage aantal meldingen vanuit het onderwijs en de kinderopvang. Op het totaal van de meldingen van de professionals was dat maar 2%. Als we even de politiemeldingen eraf halen, hè, als we zeggen, nou ja, die zijn zo apart, die hoeven dat afwegingskader niet te hebben, als we kijken naar de professionals die wel een afwegingskader hebben, dan is het aandeel van onderwijs 15%. Maar het blijft altijd op het totaal. En gegeven het feit dat kinderen daar 5 dagen in de week, 5 uur per dag zijn, blijft het altijd een vraag hoe het toch mogelijk is dat daar niet zoveel gemeld wordt.
Daar wilde ik eigenlijk al een vraag over stellen. Die had ik al neergezet. Ik denk, ik wacht het even af. Ja. Dus ik kan nou mooi er even in. Want ik vroeg me inderdaad ook af, die aantal meldingen die gedaan wordt, weten alle professionals jullie te vinden? Of is er een bepaalde drempel waar zij overheen moeten? Of is het niet helemaal duidelijk wanneer ze wel of niet mogen melden? Is daar iets... Dat vraag ik me af en ik vind het opmerkelijk wat u nu zegt over het onderwijs natuurlijk.
Ja. Nou, ik wil zeker niet zwarte pieten naar het onderwijs. Want ik denk dat het onderwijs echt heel erg veel doet voor iedere dag voor de kinderen. En zorgt dat, dat ze zo'n goed mogelijke omgeving creëren. Maar ik denk wel dat het te maken heeft ook met hun primaire opdracht. En dat is namelijk didactiek en zorgen dat kinderen iets leren. En dat betekent dat ze... op een bepaalde manier kijken. Onderwijs weet heel goed wat veilig thuis is. De interne begeleiders zijn allemaal opgeleid. Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Maar het is een andere, andere mindset. Zij zijn in hun opleiding, zeg maar, op de PABO hebben ze geleerd hoe ze kennis over moeten dragen. En hebben ze veel op een hele andere manier geleerd dan de hulpverleners die gewend zijn om goed te kijken hoe gaat het met iemand. Nou, en daar zijn we nu wel steeds meer mee bezig om dat gesprek te voeren. Dat klinkt heel raar, dan zou je denken, nou dat kan toch al lang. Maar we hebben vorig jaar en het jaar daarvoor ook hebben we leertafels georganiseerd. Ook vanuit Veilig Thuis samen met de gemeente voor professionals, maar ook voor onderwijsprofessionals. Om juist ook aan de hand van casuïstiek te kijken, wat kunnen we nou van elkaar leren en hoe kunnen eigenlijk de mensen in het onderwijs van elkaar leren?
Hoort dat niet in, in de opleiding thuis?
Ja, daar zit het ook. Maar ik zeg altijd maar, het is een soort belastingformulier. Eén keer per jaar moet ik dat invullen. En ieder jaar denk ik weer, was het nou box 1 of was het nou box 3? En zo gaat het eigenlijk ook een beetje, want als je naar de enorme hoeveelheid mensen kijkt, natuurlijk in Gelderland-Midden, en het aantal meldingen, dan is het maar een fractie van de mensen waar er zoveel zorg over is dat er gemeld wordt. Dus de gemiddelde hulpverlener of leerkracht heeft maar heel weinig te maken met situaties waar dat speelt. Dus die zullen ook denken, oh, hoe was het ook weer? De meldcode, stap 1, 2, 3, 4, 5, wanneer zit ik daar? Dus de kracht van de herhaling, vaak komen Lilian, die wil zo even nog wat aangeven, denk ik.
Ja.
Is heel erg belangrijk om dat te doen.
Nou, wat wij ook merken is een stukje angst en zorg van scholen.
Lilian, zou jij dat aan?
Wat we merken is ook een stukje angst en zorg van scholen. Van, ze willen in goede verbinding blijven staan met ouders ook. En hoe verhoudt zich dat tot het melden? Dat is ook een issue wat je bij scholen heel veel merkt. Van het niet melden. Ja.
Ja, een stukje angst.
Ja, van hoe doe je dat? En hoe kan ik wel in verbinding te blijven met
niet,
ouders ook?
Niet zozeer met angst. Het is veel meer dat de school dat eigenlijk achter de deur zelf wil oplossen. Dat is toch een beetje een houding van school.
Ja.
Ze willen de relatie met de ouders goed hebben. Ze willen de relatie met het kind goed hebben. En gaan daarmee zorgballen in de lucht houden. Waar ik dan wel eens zeg van jongens, laat ons dat nou doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat kunnen wij beter. Leg dat naar buiten. Ja, maar ze willen het niet naar buiten leggen. Ze willen het graag in die school oplossen.
En zijn dat ook zijn dat dan ook signalen die u opvangt als wethouder in zijn onderwijsoverleg? Dat waar u ook dit onderwerp bijvoorbeeld bespreekt?
Ja.
Ja, en weet je, we hebben schoolmaatschappelijk werkers en die weten ons prima te vinden. Dus wat nu ook vaak gebeurt is dat ze met ons overleggen. Er komt een vraag bij ons interventieteam. Weet je, en als wij dan we denken van nou, dit moet echt opgeschaald worden, dan nemen wij contact op. Of we zorgen samen met maatschappelijk werk of met school van jullie zijn inhoudelijk goed op de hoogte. We helpen jullie, we steunen jullie, maar jullie doen de melding, want jullie hebben de eerste informatie. Dat gebeurt wel, ja.
Ik denk ook dat het met de grens te maken heeft van wanneer ga je melden.
Mm-hmm.
Ja,
zeker. En wat natuurlijk soms ook voor school wel speelt, is dat ze zorg hebben dat ze het contact met het kind kwijtraken. Dat ze aangeven, mm-hmm. Op school is nog de enige plek waar het kind veilig is. En als wij gaan melden, dan halen die ouders het kind van school en dan... Nou ja, en dat is altijd de afweging. Ja, hoe kun je daar zo goed mogelijk in ondersteunen dat er wel gemeld wordt?
Maar is er dan geen vertrouwenspersoon op een grotere school die zeg maar dat van een collega leerkracht in ontvangst kan nemen en zeggen van, ik ga me daarom bekommeren en ik ga er verder met mijn core business dan, ik ga lesgeven en dat dan op die manier dat veranderd zou kunnen worden?
Ja, nou de schoolmaatschappelijk werkers hè, die Lilian aangeeft en in het voortgezet onderwijs is vaak wel een zorgcoördinator. Die hebben een wat andere zorgstructuur dan de basisschool. Maar ja, er zijn en ook intern begeleiders kunnen die rol wel hebben.
Ja. Kunt u ook aangeven welk probleem daarmee wordt opgelost? Want er zit een veronderstelling achter deze discussie volgens mij. Als je maar zorgt dat iedereen zoveel mogelijk meldt, dan worden ook problemen voorkomen. En ik zou wel heel graag willen weten of je... Want nou, bijvoorbeeld die cijfers van de politie, die verbazen me ook dat 80% van de meldingen bij u van de politie afkomstig is. Dan zou je bijna denken van waarom organiseer je Veilig Thuis niet ook dicht bij de politie? Dan hoe kunnen ze het zelf het probleem oplossen dichtbij? Of met het onderwijs, toch ook wel de gedachte van misschien is het helemaal niet zo slecht dat het onderwijs het zelf oplost daar waar dat kan. Tenzij u signalen heeft dat als ze zouden melden dat er dan problemen zouden kunnen worden. Dat weet ik niet, maar dat is een vraag. Wellicht kunt u daar iets over zeggen.
Ja, hoe eerder problemen zichtbaar zijn en hoe eerder er hulp verleend wordt of een situatie verbeterd. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat hoeft niet alleen maar mishandeling te zijn, maar vaak is het een hele opeenvolging van factoren. Het kunnen economische factoren zijn waardoor spanning in het gezin is, waardoor er geweld ontstaat achter de voordeur. En door het oplossen bijvoorbeeld van weer werk hebben, ontstaat er alweer ontspanning. Dus hoe eerder het duidelijk is, hoe meer en hoe beter je ook kunt voorkomen dat het erger wordt. Dat is het eerste. En het tweede is, ja, de politie die wordt gewoon gebeld als er iets gebeurt. En dat gebeurt dus echt heel vaak. In 80% van de gevallen is het bij de politie vandaan. En dat kan ook variëren van heel ernstig tot kleinere incidenten waarmee ze dan toch op de lijn komen. Omdat ze zeggen, ja, we hebben toch zorg. Het is niet echt strafrechtelijk, daar kunnen we er niet iets mee. Maar als we kijken naar dit gezin, dan is er wel zorg over hoe het daar gaat. En ik denk ook dat de kracht van de herhaling, maar iedere keer weer vertellen, er is een veilig thuis, daar hoef je niet per se te melden, maar je kunt ook advies vragen. Alles wat je zelf kunt, dat helpt het gezin al. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Maar is dat niet ook wat voor onderwijs nu misschien wel kan helpen? Door zo'n docent of tegen zo'n docent te zeggen, je hoeft niet meteen een melding te maken, maar je kan bij ons ook advies aanwinnen. Ja, dus ook voordat, naar een vertrouwenspersoon gaat.
Ja, dat weten ze.
Want hoe zit het onderwijs in die adviesaanvraag?
Ik kom zo nog wel even op wat meer cijfers. Zal ik gewoon maar even doordoen, want dat is makkelijker. Nou, dit zijn nog even het overzicht van de andere beroepen die melden. 5% op het totaal zijn de medische beroepen. En de professionals, de hulpverleners, dat is echt de grootste groep die binnen de niet zijnde politie professionals melden. Nou, ik zei net al, het streven is om 85% van de meldingen over te dragen naar onder andere het team van Lilian. In de praktijk blijkt dat 78% te zijn, in ieder geval in 2021. En voor het vragen van advies houden professionals en burgers elkaar in evenwicht. Dat is 50-50. Dus van alle adviesvragen komt 50% van burgers. Dan zie je dus dat burgers veel advies vragen aan omstanders, maar veel minder melden. En dat professionals ook best veel advies vragen, 50%, maar veel eerder ook tot een melding overgaan. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met de rol die je hebt. Waarschijnlijk belt als er al hulp in een gezin zit, dan is er al van alles aan de hand. Dus is het ook logischer dat er eerder gemeld wordt, denk ik. Oh, 50-50. Nou, onderwijs en kinderopvang meldt niet zo vaak, en daar is die. Maar voor advies weten ze ons echt wel beter te vinden. Dus je ziet ook dat er... En dit is wel 18% op het totaal van de adviezen. Daar komt het onderwijs dus wel op te doen. Maar blijkbaar besluiten ze dan dat ze zelf nog wat kunnen, of voelen ze zich voldoende gesteund om verder te gaan en melden ze niet.
Maar zijn er dan ook schrijnende gevallen waarvan u zegt, dit had voorkomen kunnen worden als men op school eerder had dit had waargenomen en had gemeld? Is dat echt, kun je dat een beetje...
Ja, maar dat is denk ik overal.
Het is altijd terug te voeren. Ja, het is altijd waarschijnlijk wel terug te voeren.
Ja, maar eigenlijk is het zo dat als wij het kunnen zien, als eigenlijk buitenstaande buiten het gezin, dan is het een langere tijd bezig.
En dan komt er geen terugkoppeling naar zo'n school van verdikkie, we hebben hier...
Nou, niet van verdikkie hadden jullie eerder moeten doen, maar wel van wat wij gedaan hebben. Als wij onderzoek gedaan hebben, dan koppelen we wel terug naar school.
Ja, maar dat is wel even belangrijk om te
en
weten.
Dan
vertellen
we ook wat we gedaan
hebben.
Dan
mogen ze zelf hun conclusies trekken. Ja.
Tenminste naar melder. Dat is als school meldt, dan koppelen we terug naar school. Als we school als informant gebruikt hebben, dan vertellen we dat niet. Tenzij. Maar nou ja, dat voert een beetje ver om alle uitzonderingen te vertellen. Maar we proberen zoveel mogelijk ook maatwerk te leveren en te zoeken. Dat wat niet altijd makkelijk is, omdat we een hele geprotocoliseerde instelling zijn. Er staat nog iets onder. Grootste groep adviesvragers, hulpverleners, ja. Binnen die 50% van professionals. Nou, de jaarstukken van vorig jaar, dus dat wat de accountant eigenlijk gecontroleerd heeft, dat laat een bepaald beeld zien. Daar komen deze cijfers van net ook uit. Maar dan zien we eigenlijk overal dat ten opzichte van het jaar daarvoor het aantal adviezen is gedaald en de meldingen ligt gestegen. Die chatfunctie, 10% van de adviezen is een chat, dat hebben we gezien. In 2021 is er minder tijdelijk huisverbod ingezet dan in 2020. Er wordt bij VT bemoeienis, en dat is als wij niet direct overdragen, dan noemen we dat, we gaan onszelf bemoeien tegen die casus aan. Wordt er meer gekozen voor de dienstvoorwaarden en vervolg. Dat is een dienst waarbij we snel met het gezin bijvoorbeeld in gesprek gaan over welke voorwaarden zijn er nou van belang om te zorgen dat het bij jullie veiliger wordt. Dat is dus een wat minder afstandelijke vorm dan onderzoek. Bij onderzoek praten we wel met mensen, maar zeggen we vervolgens, nou, nu gaan we iedereen horen. Dat doen we bij voorwaarden vervolg vaak niet. Dan horen we wel mensen, maar daar zijn de betrokkenen bij.
Ik wil nog een vraag stellen over die bovenste, die eerste, want dat is best wel een trendbreuk, hè, dat het aantal adviezen gedaald is. Want in de rapportage van de jaren daarvoor was altijd echt een 30% stijging of 40% stijging. Ja. En nu
we weten het ook niet zo goed waardoor. Maar we hebben wel gezien dat het echt substantieel is. Ook eigenlijk begin dit jaar zien we alweer in het eerste kwartaal, zien we dat eigenlijk niet bijkomt. Dus het lijkt alsof het aantal adviezen echt op een wat lager pijl blijft. En de meldingen die blijven wel op niveau. We hebben gezien onderwijs neemt 50% van de meldingen voor een rekening niet zijn. De politiemeldingen stond in die vorige slide ook. Wat we in 21 ook gedaan hebben is 86 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Live of digitaal. We hebben ook een webinar gehad. En daarin hebben we toch ondanks de corona meer dan 1500 professionals en andere belangstellenden weten te bereiken. Waarin we vertellen over hoe kun je bij ons advies vragen, hoe kun je bij ons melden, wat gebeurt er dan mee. Waar kun je veilig thuis voor bellen, wat voor soorten zorgen die je hebt. Dus dat is best een mooi resultaat, vonden wij. En vorig jaar hebben we een positief financieel resultaat behaald van 5 ton. Ja, dat kan zomaar. Dus ik weet nog niet precies hoe de verdeling is, maar we kunnen alle gemeenten een beetje blij maken, want dat betekent dat er een stukje terugkomt.
Mag ik toch een vraag stellen? Ik mis één categorie mensen, dat is namelijk ouderen. Ouderengeweld, daar hoor je heel veel over, je ziet er heel veel over. Of er nou een documentaire is, of in de krant, of wat dan ook. En ik hoor je helemaal niet over. En daar moet toch een vinger achter te krijgen zijn, want het probleem schijnt groter te zijn dan wat uit de cijfers blijkt.
Ja, het wordt heel erg weinig gemeld bij ons. Ouderenmishandeling, terwijl eigenlijk uit allerlei onderzoeken naar voren komt dat het probleem eigenlijk nog groter is dan kindermishandeling. Kindermishandeling blijkt uit allerlei onderzoek dat men denkt dat er 120.000 kinderen in Nederland zijn die te maken krijgen met enige vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling. En bij ouderen denken ze dat het om 200.000 gaat. In welke vorm dan ook. Hè. Dat kan zijn verwaarlozing, dat kan zijn echt mishandeling, dat kan zijn financiële uitbuiting. Die horen we wel vaak. Die wordt ook wat makkelijker gemeld, omdat er soms ook een bewindvoerder is die dat dan signaleert. Of een huur van de woningbouw die dat signaleert. En dat wordt dan wel gemeld, maar met name ook bijvoorbeeld verwaarlozing. Als kinderen gewoon niet meer voor hun bejaarde vader of moeder zorgen. Of soms zelfs geen eten kopen. Dat horen we eigenlijk heel weinig. Hoeveel aandacht er ook voor is. Hè? Want die spotjes zijn natuurlijk de afgelopen jaren echt wel veel geweest. Ja, het is echt een onzichtbaar iets wat je niet zo goed ziet. En het lijkt ook heel erg intergenerationeel te zijn. Er lijkt heel veel volwassen kinderen denken, nou jij hebt mij vroeger altijd slecht behandeld, dat doe ik nou bij jou ook. Ja.
Maar het heeft natuurlijk ook met de mondigheid van de ouderen te maken en wat voor toestanden. Ik heb laatst iemand gehoord die zei van, ik was blij dat het corona was, dat was een oudere. Ik was blij dat het corona was, ik was opgesloten boven mijn zin en ik kwam geen bezoek. Ik vond het eigenlijk wel fijn, de hele dag met de tv en dacht bij mezelf, best een heel slim iemand, van hoor je nou eindelijk wat je eindelijk zegt? Mm-hmm. En ik zeg je, ik vind het helemaal niet leuk dat mensen of mijn kinderen, of wie dat dan ook mogen zijn, op bezoek komen. Ja. En dat vind ik dan heel schrijnend en heel erg. En dat vergeten we dan allemaal eigenlijk. We hebben het dan over kinderen en alle categorieën.
Ja. Nou ja, in het kader van die voorlichting hebben wij nu ook, we maken ieder jaar een plan van waar we denken dat het goed zou zijn om voorlichting te geven. En wij denken dat met name ook bijvoorbeeld instellingen van gezinszorg, die veel ondersteuning bieden aan oudere mensen, om daar ook voorlichting te gaan geven. Het ingewikkelde is dat die beroepsgroep heeft geen afwegingskader in de meldcode. Dat is een mbo-beroepsgroep. Het zijn de hbo en de academische beroepsgroepen die die afwegingskaders hebben. Dus nou, daar moeten we dan iets op verzinnen hoe we dat goed kunnen doen. Dat die ook bij ons komen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de BOA's. De BOA's, ja, die zien ook veel meer dan we denken. En zeker in de afgelopen periode waar veel BOA's gekomen zijn.
Als ik er even op in mag haken. Ja, ik ben dus voor het interventieteam. We zijn steeds bekender geworden in de gemeente. Huisartsen, BOA's, wijkagenten weten ons heel goed te vinden. Ja. Ook dementiecoaches, thuiszorg. Dus als er vragen zijn of vermoedens zijn van ouderenmishandeling, komen ze wel bij ons terecht. En gaan wij samen kijken van nou, wat speelt er, wat kunnen we doen, wie is betrokken, is een huisarts betrokken, kan die iets doen, is een thuiszorg betrokken, kan die iets doen. Dus de meldingen komen wel bij ons binnen.
Ja, het wil ook niet zeggen dat als het niet bij ons komt, dat het niet opgemerkt wordt.
Nee.
Ja, dat is wel een goede aanvulling hier.
En ook wat u zegt, we hebben heel veel te maken met zorgmijnende mensen. Dat zijn mensen die echt wegkwijnen en sterk vervuilen. Nou, die signalen krijgen wij dus ook. En daarom vinden wij met z'n allen dat mensen zorg moeten hebben. Dus we hebben daar de component bemoeizorg voor ingezet. Die we samen met Zorgplus en RIBW doen. En dat betekent dat mensen zorg krijgen. Maar dat is heel laagdrempelig. Echt masseren naar zorg. En daar betalen ze dus geen eigen bijdrage voor. Dat is iets wat we hier binnen de gemeente geregeld hebben. En ja, daar zien we wel een enorme stijging. Echt de vervuilde huishoudens. Dat vind ik echt schokkend om te zien de laatste jaren. Ja.
Dus eigenlijk valt verwaarlozing daar ook om.
Ja,
dus
ja.
Mensen die zichzelf ook verwaarlozen.
Zichzelf
en niet verwaarlozen worden door anderen. Ja. Maar.
En zijn dat vooral die ouderen?
Veelal ouderen, maar ook wel dan jongere mensen hoor. Of ja, weet je, daar zitten 30ers, 40ers bij, maar er zitten 50ers bij, maar over het algemeen ook echt wat oudere mensen bij. En dan is het enorm balanceren op de grens van waar liggen de eigen. Waar ligt eigen regie nog? Ik bedoel, als iemand wilsbekwaam is, dan mag je niet zomaar ingrijpen. We zijn nu met een casus ook bezig, waar een enorm vervuild huis, maar iemand is wel wilsbekwaam. Ja, weet je, en dat is dan ontzettend zoeken naar mogelijkheden. Nee. Maar goed, daar probeer je maatwerk in te leveren. Daar werk je samen met de wethouder, burgemeester, om te kijken van nou ja, wat mogen we doen, wat kunnen we doen? Maar dan zoek je wel naar oplossingen, ja.
Heeft ook met eenzaamheid te maken. En want dan kan ik me voorstellen,
ook.
Als je alleen bent, ja, waarom zou je 's morgens onder de douche staan als je toch nergens meer komt? Waarom zou je
gaan scheren? Maar het zijn ook nog mensen die gewoon werken, hoor.
Ja.
Ook. Maar weet je,
wat mij verbaast, ik zit nu, wij werken veel met diabetes en er zitten ook heel veel vieze mensen. Mensen die echt onverzorgd, maar wanneer trek je aan de bel? Want ik word wel regelmatig gebeld door een pedicure die zegt, ik ga echt niet meer naar het roem. Het is daar zo vies. En wanneer trek je dan aan de bel?
Ja.
Ik heb wel één keer veilig thuis gebeld over een patiënt. Maar je weet ook niet altijd van, is het echt zo? Verzint iemand het? Iemand wilde niet naar de huisarts. Dus ik merk zelf wel, die grens die is heel lastig.
Ja, ik denk als je zelf op ergens komt en je ziet, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen normen en waarden. Maar als je denkt van, nou, dit is een hele ongezonde situatie, ja, bel naar Veilig Thuis of gemeente of een huisarts. Bel en ja, wij kijken, zit daar zorg in al en ga daarmee in gesprek. We hebben ook situaties gehad dat thuiszorg erin zat en die hadden zoiets van, we gaan er niet meer naartoe. En denk, ja, dan is wel heel fijn als dat signaal bij ons komt, zodat wij kunnen zorgen dat we mensen wel kunnen masseren naar zorg.
Er zijn veel zorgmeiders.
We hebben heel veel zorgmeiders, ja.
Daarom kan ik me voorstellen dat nabijheid ook heel belangrijk is. En dat, fijn dat je te horen, in ieder geval, dat jullie ook mensen opsporen die dan nog niet bij Veilig Thuis bekend zijn. Liever dat dan andersom, zou ik zeggen.
Ja. En, weet je, het gaat wel met een postbode die denkt van, hé, de gordijnen zijn hier dicht, er zitten heel veel vliegen tegen de muur of tegen de ramen. Wordt niet open gedaan, politie, die gaan gewoon naar binnen. Punt.
Ja. Wat ik me nog wel afvraag, dat is dan als je de lokale infrastructuur op orde hebt, hè, zoals met de interventieteams, dat een deel van het gat waar Veilig Thuis in zit, zit hem dat ook niet in bijvoorbeeld de politie die steeds weer opgeschaald is en verder van de burger afwerkt als 80% van de meldingen van de politie komt.
Ja, of maar ik denk dat dat te maken heeft, maar goed, ja, dat in het systeem op het moment dat politie bij wat je zei, bij een huiselijk geweldsituatie of kindermishandeling, dat gaat direct, echt met één druk op de knop gaat naar Veilig Thuis. We hebben bij ons interventieteam sluit wekelijks de wijkagent aan. Wij hebben die meldingen, krijgen dan ook.
Betekent eigenlijk dat niemand meer echt nadenkt of er zit gewoon een knop en dat drukt iemand dan op?
Nee, dat is gewoon rechtstreeks. Dat is standaard.
Ja,
okay. Standaard. Maar kan ja. Voor veiligheid.
Het zijn landelijke afspraken.
Ja. Ik zeggen, je moet hem ook om willen draaien. De politie is daar niet voor en die hebben de handen al hartstikke vol. Als ze dat ook nog eens een keer dat vragen en door moeten vragen, dat gaat gewoon naar de professional.
Maar klopt het dan dat als ik bijvoorbeeld iets signaleer bij mij in de buurt, waarvan ik denk, nou, dan moeten ze toch echt eens gaan kijken. Als ik het snelst resultaat wil hebben, zou ik de politie moeten bellen. Klopt dat?
Nou, dat weet ik niet, want de politie beoordeelt natuurlijk ook wel, moet ik er wel naartoe? Het ligt ook een beetje aan de vraag natuurlijk, die aan de politie gesteld wordt.
Ja, omdat zij dus direct, zoals jullie zeggen, er naartoe gaan en gaan handelen en het ook voor waarschijnlijk wel direct naar jullie door gaan melden.
Het zijn codemeldingen toch, wat de politie eigenlijk doet. Mag ik ze zo noemen? We constateren iets en we melden door omdat ze niet met andere dingen veel drukker zijn. Ja, dus code. Voor mij is dat een code melding.
Zij kunnen niet de hulp verlenen.
Nee, daarom.
Dus stel dat bij jouw buren, je hoort een heleboel schreeuwverhaal, je belt in, twee politie gaat er naartoe en die constateren iets. Nou, dan is dan de vraag van huis of wel kindermishandeling, wat dan ook, dan gaat er direct een melding uit.
Jazeker.
Ja,
maar het is wel zo dat Veilig Thuis die gaat dan niet kijken wat er aan de hand is. Want wij hebben geen crisisdienst. En dan heeft de politie wel natuurlijk met 112. Ja.
Jullie zijn wel dag en nacht bereikbaar. Via dat
wij zijn 7 keer 24 uur bereikbaar. Alleen is na 5 uur is het geen uitrukdienst, maar dan is het een bereikbaarheidsdienst. Dan kunnen we advies geven, dan denken we mee. Ja. Nou, dit zijn de cijfers. Ik heb ze van om een beetje een beeld te kunnen schetsen ook van 2020 er nog even bij gezet. Het eerste stukje hier is de regio. Dat is dus het totaal wat we gedaan hebben voor de hele regio Gelderland-Midden. En dan het aandeel van de overbetuwe erin en het percentage. Dat is zowel voor 2021 als 2020. Nou, dan is ook duidelijk zichtbaar dat de adviezen afgenomen zijn in het vorige jaar. Ook in de gemeente Overbetuwe. De ondersteuning is toegenomen in de regio. Ook in Overbetuwe met 1 weliswaar van 18 naar 19. Het aantal meldingen in de regio is in 2020 en 2021 nagenoeg gelijk geweest. En ik heb even bijgezet hoeveel meldingen er van de 176 in Overbetuwe waren in 21 van de politie. En dat waren de 138. Dus dan zie je ook wat de hoeveelheid daarvan is. Het aantal meldingen overigens in Overbetuwe was in 2020 en 21 precies gelijk. Ja. Dat is knap, hè? Ja. Hebben jullie goed gedaan. Ja. Ja. De onderzoeken, dat zijn de diensten die we doen nadat we niet overdragen, maar waar we zelf wat gaan doen. Onderzoek en voorwaarden en vervolgden. Is ook meteen zichtbaar hoeveel minder dat is dan het aantal meldingen wat we binnenkrijgen. Dus we dragen het grootste deel over. Dat is, nou, de onderzoeken die blijven al jaren een beetje rond deze aantallen. De ene keer is wat meer, de andere keer is wat minder, maar bijna nooit meer dan 200. Maar voorwaarden en vervolg, dat stijgt in de afgelopen jaren mee met eigenlijk ja, onze ervaringen ook mee. Want dit is een methode die we pas hebben eigenlijk sinds 2018, sinds de nieuwe wet meldcode. En dat betekent, ja, dan moet je zelf ook even uitzoeken, wat kun je nou met zo'n dienst? Want daar zitten bepaalde handelingen in, hoe moeten we daar nou mee werken? En dat gaande de rit gaan we dat steeds beter snappen. Ik zie wel echt een groot verschil tussen het aantal onderzoeken in over BTW in 2020 en 2021. Dat is verschil van 8. Ik weet niet precies waar dat dan mee te maken heeft. Dat kunnen de situaties zijn die gemeld zijn. En het tijdelijke huisverbod heb ik, daar zie je dat in de regio is het gedaald, maar in Overbetuwe is het gestegen in 2021. Dus, en dat is best, dus bijna een tiende van de tijdelijke huisverboden waren in Overbetuwe vorig jaar. Ik weet niet of jullie er zelf een idee bij hebben hoe dat kan. Nee, het is, nou, is ook soms echt toeval. Hè? Dat, ja, dat weet je gewoon niet waar dat door komt. Maar dit, dit is het beeld van Overbetuwe. Dus het aandeel binnen het totaal. Ja, je moet je ook voorstellen, de grote centrumgemeenten Arnhem en Ede, die hebben echt de bulk van de aantallen meldingen. En adviezen, dat zijn de hele grote gemeenten. En Overbetuwe is echt heel erg vergelijkbaar, bijvoorbeeld met Lingewaard en met Renkum, met Zevenaar. Dus dat zijn een beetje de gemeenten. En dan hebben we nog een aantal kleinere, Scherpenzeel.
2020 en 2021 waren natuurlijk de coronajaren. Dus ja, ik mag niet van u vragen dat u de cijfers van 2019 in uw hoofd heeft, maar kun je... Weet je wel een
niet
trend?
Zo gedetailleerd. Maar we weten wel dat in 2020 hadden we echt een fors minder meldingen. En met name minder politiemeldingen. 10% minder politiemeldingen in 2020. En dat puzzelde iedereen. Daar hebben we ook overleg gezocht met de politie. Van, hebben jullie nou een beeld hoe dat kan? Waar zijn nou die mensen? Worden jullie niet gebeld? Hebben jullie andere prioriteiten? Dat kan natuurlijk. Nou, daar hebben ze ook helemaal uitgezocht voor ons. Daar hebben we twee keer over gesproken. En ze zeiden ook, ja, we weten het gewoon niet. Wij melden bij jullie als er bij ons een melding is die huiselijk geweld is. Dus er is gewoon ook minder gebeld met 112.
Maar je kunt dus ook niet zeggen, in de coronatijd zijn er toch wel duidelijk veel meer problemen thuis geweest. Omdat de mensen zo op elkaar zaten, zo gestrest waren. Die conclusie kun je niet
dat
trekken.
Dat is het grote raadsel. Er wordt, op dit moment loopt er een heel groot onderzoek van het Nederlands Instituut voor Recherche en Criminaliteit, heet het geloof ik. Daar doen alle veilig thuis ook aan mee. En die hebben heel veel informatie van ons gekregen, gevraagd en gekregen. En we hopen dat daar wat meer duiding komt over waar het mee te maken zou kunnen hebben. Tegelijkertijd hebben we ook wel gehoord, met name in 2020, dat er ook in gezinnen wel heel veel ontspanning ontstond. Nou, dat heeft u misschien zelf ook wel gezien. Bij mij in de wijk was een gezin met 3 puberkinderen. En die vader die ging ineens hardlopen met die kinderen. Die ging 2 avonden in de week joggen. En die was aan het kletsen met de kinderen. En ja, er ontstond een heel ander contact. Nou, ook dat verhaal van we gaan op berenjacht. Mensen die teddyberen in de ramen zetten en gezinnen die met de kinderen op pad gingen. We hoorden ook wel van bijvoorbeeld gedragswetenschappers, psychologen, pedagogen die veel kinderen begeleiden met asproblematiek of ADHD. Dat die kinderen heel veel baat erbij hadden dat ze niet naar school hoefden. Die konden gewoon veel beter leren. Die waren veel rustiger thuis, want die prikkels waarmee ze thuis kwamen. Nou, dat was heftig. En die kinderen die floreerden bij niet naar school gaan. Nou, dus er kwam ook wel wat ontspanning. Dus we denken ook dat dat ook een effect gehad heeft. Wat we nu zien is dat in het eerste halfjaar van 2021 hadden we echt nog steeds minder meldingen. En we hebben vanaf juni 2021 een inhaalslag gehad. Toen hebben we fors meer meldingen gekregen, waardoor we uiteindelijk wel op begroting uitgekomen zijn met de aantallen die we van tevoren bedacht hadden. En we zien nu eigenlijk ook aan het begin van dit jaar dat er geen daling meer is. We zitten er net iets boven, dus het trekt wel weer aan in die zin. En nou, dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met dat hulpverleners weer veel meer bij mensen thuiskomen. En weer veel meer kunnen zien van hoe het in huis gaat en wat er gebeurt. Even kijken. Ik heb nog 1 of 2 slides.
Ik had nog een vraag over dat tijdelijk huisverbod. Kan dat ook gewoon 1 persoon zijn die dat een paar keer opgelegd heeft gekregen? Of zijn dat gewoon echt 6 gevallen?
Nou, dat kan natuurlijk altijd. Dat weet ik niet of dit zo precies is. Het zou natuurlijk best kunnen zijn dat er herhaling is. Nou komt dat niet zo heel erg vaak voor bij tijdelijk huisverbod. Omdat er dan vanuit de THV eerst 10 dagen een tijdelijk huisverbod opgelegd wordt. Dan gaat de betrokken uit huis. En daarna kan het nog verlengd worden. En meestal in die periode is het ofwel duidelijk dat die betrokken niet meer naar huis gaat. Of is het duidelijk dat hulp moet komen. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat er 1 tussen zit waar een herhaling plaatsgevonden heeft. Nou, nog maar even iets over het geld. Net stond er, over vorig jaar hebben we een positief resultaat van 5 ton. Dat heeft overigens voor een groot deel te maken met het feit dat wij hebben een CAO jeugdzorg bij Veilig Thuis Gelderland Midden. En wij wachten al vanaf 1 januari 2021 op een nieuwe CAO. En daar was een reservering voor meegenomen en die is niet gebruikt vorig jaar. Dus dan zie je meteen dat we wat geld overhouden. Nou ja. We worden 100% door de 5 gemeenten gefinancierd. Daar komt een heel groot deel vanuit de Duvo-gelden. Dus uit de gelden die voor de vrouwenopvang bij de centrumgemeente komen. En dat wat er overblijft gaat volgens een verdeelsleutel verdeeld worden over de gemeente. Daar zit een deel inwoneraantal in. Zoals ook bij de jeugdgezondheidszorg en de GGD. En een deel productie. En dat wordt, bereken ik niet, maar dat berekent iemand die heel goed weet hoe hij dat moet doen. En dan komt de verdeling per gemeente eruit, uiteraard in overleg met de gemeente zelf.
Wat bedoel je daarmee? Want u zei van, je mag best vragen stellen als ik een kreet loslaat, nou, een productiedeel. Wat bedoelt u daar precies mee?
Dat zijn de diensten die we doen, het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken. Dat betekent dus ook dat er ieder jaar dat je niet ieder jaar kan zeggen, oh ja, het is altijd €40.000 of €50.000. Ja, maar dat is voor altijd.
Wat wij hebben willen bespreken, zo van daar waar je als lokale zorgstructuur het mogelijk maakt door alles heel goed te doen, dat je minder veilig thuis nodig hebt, moet dat ook gewaardeerd worden financieel. Als zo van elke klacht of elke klus bij veilig thuis, dat betalen we bondsgewijs verdeeld, dat vonden wij. Daar een deling, hè? Een deel via inwoneraantal, maar ook een deel via. Zat ook een stimulans is om je voorliggend veldje werkteam goed in te richten. Ja.
Nou, de begroting voor dit jaar is 6,5 miljoen. De bijdrage van Overbetuwe daarin is €315.000 nog een beetje. Nou, daar staat het algemeen deel op basis van inwoners 275.000 en een productiedeel. Veilig Thuis is een uitvoeringsorganisatie en daar bedoel ik mee dat wij, bij ons wordt rechtstreeks gerekend met iedere dienst heeft een aantal normuren. Over een onderzoek mag je 27 uur doen. En om te berekenen hoeveel mensen we daarvoor nodig hebben, zeggen we nou als we 200 onderzoeken doen, dan vermenigvuldigen we dat met het normuur en daar komt een aantal uur uit. En als we 36 uur werken, hebben we daar zoveel FTE voor nodig. En een FTE kost zoveel. Dat betekent ook dat zodra we mensen in gaan zetten, bijvoorbeeld voor overleg of voor projecten, en ze kunnen niet de uitvoering doen, dan komen we een beetje in de knel. Dus dat is ook over het algemeen het gesprek van waar hebben we nou nog extra gelden voor nodig om te zorgen dat we wel die uitvoering kunnen doen, maar ook dat we onze kennis toe kunnen voegen, bijvoorbeeld aan het veiligheidshuis of aan allerlei projecten die er lopen. Of voorlichting kunnen geven bijvoorbeeld. Dat is dus een aparte post. Nou, dat staat hier ook. Prognose van de aantallen diensten per norm. Zo berekenen we dat. Tot slot, wachtenden. Ons hoofdpijndossier, want dat willen we niet natuurlijk. Nooit. We hebben zelfs als waarde, we laten niemand wachten. Dat geldt niet alleen voor degenen die bij ons gemeld zijn, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor u of voor iemand die met ons samenwerkt of voor een collega. Dus dat staat hoog in ons vaandel, maar helaas is de instroom van meldingen soms zo grillig dat we daar bijna niet op kunnen organiseren.
Dan doelt u bijvoorbeeld op wachtlijsten in de GGZ?
Nee, ik bedoel dat zoals bijvoorbeeld vorige zomer, we in juni ineens 96 meldingen in een week kregen, maar 115. En wij hebben, als 96 het gemiddelde is, dan hebben wij mensen in dienst voor 96.
Ja, dat zijn de wachtenden bij uzelf. Ja,
bij onszelf.
Ja, ik zal even naar die zin te kijken. Ja, die wachtlijsten die elders zorgen ook voor wachtenden bij VT.
Ja, dus, ja. Ja, wachtlijsten elders zorgen ook voor wachtenden bij VT. Ja. Bij ons, want op het moment dat we niet, stel in een lokaal team is een wachtlijst, dat gebeurt bij sommige gemeenten soms ook. Dan zeggen onze medewerkers, ja, maar ik ga hem nog niet overdragen, want ik weet dat hij niet opgepakt kan worden. En als onze medewerkers niet overdragen, hebben ze ook geen ruimte voor die volgende. Nou, en op het moment dat we een piek hebben, en dat gebeurt heel vaak tegen de zomervakantie aan, dan gaan onze medewerkers zelf met vakantie, maar we hebben ook een piek in de instroom. Dan is het echt een uitdaging hoe we dat voor elkaar krijgen. Over het algemeen lukt dat weer om dat weg te werken.
Daar kun je dus niet op anticiperen, dat je weet nou en nou, zo vlak voor de komen gaat er een...
Nou ja, precies. Ja, dan gaan we tegen, dan moeten we tegen medewerkers zeggen, je mag niet op vakantie. Dat is
niet.
Nee, ja, dan komt er een en die zegt, ik heb schoolgaande kinderen. Het is niet alleen juni, maar het is ook juli en augustus. Nee, het zijn al die maanden, want ook al krijgen we wel gewoon het gemiddelde binnen, dan zijn die mensen er ook niet, dus dan... Blijft de helft liggen omdat de helft op vakantie komt.
Mag ik u vragen wat u dan eventueel nodig zou hebben om die wachtlijsten, vooral ook in die periode, maar ook wachtlijsten in het algemeen, naar beneden te kunnen halen? Wat is uw droom daarin? Wat is uw wens?
Nou, genoeg mensen. Nee, dat is onzin. Want wij hebben genoeg mensen. Wij weten eigenlijk heel precies wat we nodig hebben om, stel dat we een jaar lang iedere dag dezelfde aantal meldingen binnenkrijgen, dan hebben we ook gewoon de mensen die dat kunnen doen. Dat is geen enkel probleem. Dat hebben we denk ik wel goed op orde. Er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Het eerste is dat melders bij ons heel goed weten dat wij niet in de vakantie vinger aan de pols houden. En de politiemeldingen, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Hè. Die blijven melden. Maar wij zien ook bijvoorbeeld dat professionals een verhoogde aantal meldingen sturen naar ons in de maand juni. Want die denken dan, ik ga op vakantie. Ik heb toch wel een heel jaar zorg gehad. Hoe zou het nou gaan in de vakantie? Laat ik maar melden bij Veilig Thuis, want dan is er tenminste zicht op het gezin. En wat professionals heel goed moeten weten eigenlijk, en dat vertellen we in onze voorlichtingen ook altijd, is dat Veilig Thuis weliswaar dan die melding behandelt, maar wij dragen over naar het lokale team. En ook het lokale team gaat met vakantie. En nou, weet je, dus wat er gebeurt is een soort domino-effect. Dus dat is heel belangrijk. Vertellen dat we dat Veilig Thuis niet die vinger aan de pols houdt. En dat we liever hebben dat mensen in april bellen, zodat we mee kunnen denken. Hoe houd je nou die situatie veilig? Wat zie je nou? Is het nou ook echt zo onveilig? Misschien is het dat wel helemaal niet. Als we met elkaar meedenken. En het tweede wat we gaan doen, en dat staat hier ook, is de aanpak voor de zomer 2022. En dan gaan we een pilot doen. En daarmee proberen we een soort win-win te creëren, waarbij we niet alleen zorgen dat we wat extra mensen hebben die mee aan kunnen pakken in de zomermaanden, maar dat we ook iets doen aan de arbeidsmarktproblematiek. Want het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden als wij vacatures hebben. Dat is niet alleen bij ons, maar dat is eigenlijk over de hele breedte. Dat zal bij Lilian net zo zijn, maar dat is ook bijvoorbeeld bij Jeugdbescherming Gelderland en bij de Raad voor de Kinderbescherming. En wij hebben nu afspraken met een detacheringsbureau die hulpverleners detacheert. Daar hebben wij een raamovereenkomst mee, die hadden we al. En daar hebben we nu een afspraak mee dat zij voor ons vier jong professionals zullen recruteren. Die wij opleiden in een hele korte tijd als een basisveilig thuismedewerker. Die zal dan echt niet alles zelf kunnen. Maar die gaan we wel opleiden. Die kan dan bij ons meewerken. En aan het eind van de zomerperiode krijgt het detacheringsbureau een VT-medewerker die zij weer mogelijk onder kunnen brengen bij een veilig thuis, wat dan handen tekort komt. En dit detacheringsbureau recruteert op hogescholen, dus het zijn jong professionals. Moeten wel wat in hun mars hebben, maar wij gaan, ze kunnen basale werkzaamheden kunnen ze zeker doen onder verantwoordelijkheid van de medewerker van ons. En ze kunnen heel erg ontlasten. Ze kunnen de ervaren medewerkers die er zijn, kunnen ze ontlasten. We gaan het proberen. Het doel is geen of nauwelijks wachtlijst. We hadden er afgelopen najaar wel heel veel. Op dit moment zien we in Overbetuwe, op 1 april stonden er in Overbetuwe geen wachtenden. Maar daarmee moet ik ook zeggen dat het team wat in Overbetuwe en de omliggende gemeente werkt, dat heel erg goed op orde is. En die hebben eigenlijk al een aantal maanden geen wachtende.
En hele korte lijntjes.
En hele korte lijntjes met het interventieteam. Dat gaat heel goed.
Ja. Hoe is het met het verloop van personeel? Kunnen jullie het personeel wel aardig in huis houden? Of
nou, dat is best ingewikkeld. De arbeidsmarkt is natuurlijk heel erg open. En zodra mensen denken, oh, ik heb zin in iets anders, dan gaan ze ook proberen om te solliciteren. Maar we zien ook, wij hebben ook best een verouderde populatie medewerkers. 63 plus, 64 plus. En de corona die heeft eigenlijk wel tot gevolg gehad dat mensen denken, ja, wil ik dit nog? Of moet ik iets anders gaan doen? En wij hebben echt afgelopen jaar 3 mensen met pensioen zien gaan, maar ook mensen die uitgestroomd zijn en hele andere dingen zijn gaan doen.
Dat komt door de hoge belasting?
Door de hoge belasting, door dat ook de pandemie natuurlijk mensen een ander context gegeven hebben en dat er mensen zijn die denken, ja, stel dat ik ziek word of wil ik wel nog op deze manier leven, moeten we niet iets anders doen? Mensen zien hun kans schoon ook. Hè. Er liggen prachtige banen waar 5 jaar geleden niet was.
U triggerde mij in het begin, want ze moeten ook aan bepaalde kwalificaties blijven voldoen. Hè. 1 keer per 5 jaar moet men. Is dat ook niet iets wat zeker ouderen, dat die daarvan gaan zeggen van ja, niet weer, ik heb daar even geen zin meer in, ik ben onderhand 63.
Je moet het
overal. Maar ik vraag me dus alleen af, ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar ik vraag me alleen af of dat een reden kan zijn dat mensen zeggen, ik stop wat eerder.
Nee, dat hebben we eigenlijk niet gehoord. Degenen die nu vorig jaar uitgestroomd zijn, die hebben eigenlijk alle 3 aangegeven dat het vooral te maken had met, nou ja, een ander perspectief. Wil ik nog op deze manier werken in zo'n pandemie? Het digitale is niks voor mij. Nou ja, dat kan. Hè. Het is natuurlijk toch een hele andere manier van werken geworden. Soms ben je de hele dag alleen maar naar een scherm aan het praten. En als je dan 364 bent en je hebt de mogelijkheid, dan denken mensen ook van nou, ik ga met pensioen.
Maar voorzie je ook problemen met de uitstroom van de oudere medewerkers en het toch wel het snelle jobhoppen van de jongeren die je binnenkrijgt? Dus dat je na een tijdje toch wel een leegloop gaat hebben en dat dat moeilijk op te vullen is? Of heb je daar nu nog niet?
Wij zijn er, godzijdank, nog in geslaagd om. Wij hadden heel veel vacatures rond de jaarwisseling. Maar we zijn erin geslaagd om ze allemaal op te vullen. Maar we zien om ons heen bij andere veilighuizen, maar ook andere organisaties, dat het nog niet lukt. Dat er vacatures open blijven. Er zijn ook wel vanuit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming. Dat is een project van de G7, van de 7 jeugdzorgregio's. Is ook wel een initiatief om te overleggen met Jeugdbescherming Gelderland, maar ook met de 3 Veilig Thuisorganisaties in Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming. Wat kunnen we samen doen? We hebben toch een beetje soortgelijk personeel. Ze doen wel ander werk, maar het heeft een ander karakter, dat werk. Maar we hebben toch eigenlijk dezelfde mensen nodig. Kunnen we dingen samen doen? Zo'n pilot wat wij gaan doen, dat wordt ook door de anderen wel met argusogen bekeken. Van als dat werkt, zouden we daar iets mee kunnen. We hebben contacten met de hogescholen. Hoe kunnen we nou zorgen dat die hogescholen ook aantrekkelijk worden? En kunnen we daar ook iets in het onderwijsprogramma doen, zodat mensen beter toegerust bij ons komen en dat ook interessant vinden. Zo zijn we op allerlei terreinen bezig om te zorgen dat we geen gaten krijgen. Maar het wordt wel ingewikkeld. En met name nog geen eens zozeer onze maatschappelijk werkenden, zeg maar de vertrouwensartsen zijn echt een probleem. Maar dat is een landelijk probleem. Ja, dat is heel ingewikkeld die te krijgen. Nou, ik denk dat ze allemaal al geweest zijn, denk ik niet.
Nou, ik heb er nog één, maar dat is meer voor mijn eigen beeldvorming. Ik ving op dat wanneer jullie een dossier hebben opgebouwd en er is een wachttijd bij een instelling waar jullie het aan willen overdragen, dat jullie hem vasthouden. Wat doen jullie in die periode dan met zo'n dossiergeval?
Nou ja, er zijn als het gezin ons nodig heeft of de betrokkenen ons nodig hebben. Dus we blijven in die periode vinger aan de pols houden. Want zolang als het dossier niet bij ons gesloten is en overgedragen is, blijven wij ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus dan blijven we dat contact houden. En daarom stroopt het ook op als we niet kunnen overdragen.
Ja. Maar wat voor maatregelen kunnen jullie dan concreet nemen?
Dan gaan we in gesprek met de gemeente. Gaan we kijken hoe we, of met het lokale team. En dan gaan we kijken hoe we het gezamenlijk kunnen doen. In de afgelopen najaar hebben we een wachtlijst zelf gehad. En ook dan gaan we naar de diverse gemeenten en zeggen we hebben een aantal casussen, kunnen we met elkaar overleggen hoe we kunnen zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk de zorg krijgen die nodig is of dat jullie ervan weten. En dan, ja, we proberen zoveel mogelijk het contact te zoeken en in gesprek te blijven. Ja. En ook feedback te geven, maar we willen zelf ook heel graag feedback, hè, want we kunnen nooit verbeteren als we het niet horen. En het is niet leuk om iets te horen dat het niet goed gaat. Of dat mensen zeggen van nou, dat hadden jullie wel anders kunnen doen, beste veilig thuis. Maar als ik het niet hoor, kan ik nooit met de medewerkers samen het verbeteren. Dus dat is echt heel belangrijk. Andersom doe ik het ook. Als ik denk, ja, we krijgen, en dat geldt niet voor overbeteren hoor, maar we krijgen vanuit een bepaalde gemeente toch regelmatig te horen dat we niet over kunnen dragen of dat het niet goed loopt. Ja, dan ga ik ook naar de wethouder. Dan zeg ik, ja, je bent er verantwoordelijk voor. En als ik jou niet vertel dat het niet goed gaat, dan kan je ook niet zorgen dat het beter gaat. Hè, dus je moet elkaar daarin ook helpen en ondersteunen en in positie houden. Dat is voor ons belangrijk, dat is voor het lokale team belangrijk, is voor de wethouder belangrijk. Dus overleg is cruciaal. Ja.
Het hebben gehad van geef ons alsjeblieft aan waar wij het verkeerd doen of waar wij kunnen verbeteren. Daar hebben we alleen maar voordeel van en daarin is de relatie altijd goed geweest. Mogen we het hiermee afsluiten? Voldoende informatie opgehaald. De bedoeling was één keer in de anderhalf jaar. Het is aan de raad om te bepalen of het over anderhalf jaar nog een keer moet gebeuren. Ingrid, dank voor de duidelijke tekst en uitleg. Succes met jouw club.
Oh, met het interventieteam een presentatie doen. Dat jullie een beetje idee hebben wie we zijn en wat we doen.
Ja.
Ik weet, ja, we zijn vanaf 2015, toen de zorg naar de gemeente kwam, ben ik hier komen werken. Samen met een collega hebben we het interventieteam opgezet. Dat is steeds professioneler geworden. Maar goed, tot wat het nu is en gaat worden. Ja. Misschien is het leuk als jullie daar...
We leggen de vraag neer bij de nieuwe wethouder.
Ik wou zeggen de wethouder.
Hey Lilian, we leggen de vraag neer bij de nieuwe wethouder. Ja? Goed, dank. Sluiten deze bijeenkomst.